Daarna volgen twee schriftlezingen en wel uit hetzelfde Bijbelboek, Handelingen 6 vers 8 tot en met 15 en Handelingen 7 vers 51 tot en met 60. We noemen u Handelingen 6, 8 tot en met 15, Handelingen 7, 51 tot en met 60. Gemeente, de woorden voor de prediking vindt u in vers 56... 59 en 60. 56, en hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En dan 59 en 60, en zij stenigde Stefanus aanroepende en zeggende: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Geliefde gemeente, u kent natuurlijk Stefanus wel. Kinderen ook wel. Waar is hij door bekend? Een paar dingen, denk ik. Hij is diaken geworden. Een man vol van de Heilige Geest, verkoren tot dat ambt. Maar we zullen hem zeker kennen als we denken aan dat hij de eerste martelaar is geworden na Pinksteren. Hij wordt getekend als een man vol van geloof en van de Heilige Geest. En dat heeft ook zijn einde van zijn leven getypeerd. Hij mag vol van de Heilige Geest gestorven zijn in de Heere. Nu kunnen we het gevaar lopen, en dat doen we ook vaak nog wel ook, dat we dan een mens gaan vereren. Dit is een lief kind van God en u kent dat wel. En daar doe ik dan ook niets van af. Maar het gevaar nogmaals bestaat dat je dan toch in de mens eindigt. En dat mag ook vanmorgen dus niet het geval zijn. Om de eenvoudige reden dat deze Stefanus bediend wordt vanuit de hemel. Daar is Christus, de verhoogde Christus. Die is een drievoudig ambt van profeet, priester en koning hem bedient. Vanuit het hemelse heiligdom wordt dus deze martelaar bediend. Daar denken we over na. De verhoogde Christus werkt door zijn geest in Stefanus. En we letten op een drietal zaken. Stefanus' profetisch getuigenis. Zijn koninklijke overwinningsroep. En zijn priesterlijke voorbeden. Profetisch getuigenis, koninklijke overwinningsroep en zijn priesterlijke voorbeden. Zoals gezegd, Stefanus was een man vol van de Heilige Geest. Hij mocht opvallen op de goede manier dan wel te verstaan. En omdat er ook wat zorgen waren gekomen in de eerste christengemeente, ook daar waren zorgen gekomen gemeente, ook dat was een gemeente buiten het paradijs. Ook daar ging wel eens het een en ander mis. Wat dan, maar wel, er kwamen verwijten binnen dat de Grieks sprekende weduwen eigenlijk niet bezocht werden. De apostelen hadden er ook geen tijd voor en toen hebben ze een wijs besluit genomen om de gemeenten bijeen te roepen en om ook het ambt van diaken in te stellen. Om te vragen of anderen ook, de aanroeping van de naam des Heren, zich daar vooral op de wijze, de stoffelijke manier bezig zijn met mensen in nood. En daar troostrijke redenen aan toe te voegen, zoals ook het formulier dat zegt, om die mensen dus te helpen en bij te staan. En zo hebben ze ook de apostelen tegelijkertijd ondersteund. Onderscheiden ambten dus. Tussen twee haakjes, daar kan ik verder niet op ingaan, is dat diakenambt overigens in de eerste plaats toen ruimer in taakopvatting en ambtopvatting geweest dan nu. Want u hebt mij kunnen lezen, u kunt het ook lezen in Handelingen 6, dat Stefanus ook het woord van God heeft bediend. Hij verkondigde ook het evangelie. Gemeente, en daar kwam deze man, die Stefanus, kwam in conflict met de Joden. Hoe kwam dat dan ook alweer? Wel, deze man had zo'n helder zicht gekregen door de Heilige Geest op wat Pinksteren betekende, dat hij zei, kijk eens, die tempeldienst, dat is voorbij. En de Mosaïsche wetten, wat de ceremoniële wetgeving betreft, heeft ook een einde genomen. Nou, dat was voor een aantal rechtzinnige mensen natuurlijk een klap in hun gezicht. En daar waren ze het glad niet mee eens. En als hij dan ook nog een keertje zegt, uw zaligheid moet je niet zoeken in de besnijdenis die op de achtste dag heeft plaatsgevonden. En in je stipte onderhouding van de Sabbat. Nou, dan kwam het helemaal hard aan. Nee, hij zei, je moet het zoeken in de Heer Jezus, in het bloed van Christus. Alleen in de gekruisigde en opgestane Heer Jezus ligt het heil vervat. Kom tot inkeer, kom tot berouw. Over uw zonde en over uw ongerechtigheid. Zo ongeveer zal deze Stefanus hebben gesproken. En nogmaals, dat stuit op groot verzet. En dan is het ook niet moeilijk om iemands woorden te verdraaien. Dat hebben ze dan ook nog gedaan. En hij wordt aangeklaagd. Valse beschuldigingen komen over hem heen. Namelijk lastelijke woorden gesproken tegen Mozes en God, tegen de tempel en tegen de wet. En als de getuigen aan het woord zijn geweest in de raadzaal, hij is in de raadzaal gebracht, hij is in een bepaald oproer, zeg maar, gepakt, de raadzaal neergezet, staat met de rug tegen de muur, valse getuigen hebben gesproken, dan mag hij ook gaan spreken. Eigenlijk had de Heer alle getuigenis gegeven, gemeente. Hoe dan, zegt u? Zijn aangezicht blonk. Daarmee kon je zien, de Heilige Geest was met hem. Maar goed, hij spreekt niet als iemand die nerveus is, teruggetrokken, angstig zich gedraagt. Integendeel, zijn aangezicht, zoals gezegd, blonk als dat van een engel, lag een hemelse glans op. En hij kreeg door de Heilige Geest vrijmoedigheid om de woorden te spreken die de Heer hem gaf. Bijzonder indrukwekkende woorden te vinden in Handelingen 7, vers 1 tot en met 53. Als zij nu dit hoorden, vers 54, dus datgene wat hij gesproken had en ook in toepassende zin door de Heilige Geest bij hun hart had gelegd, barstte hun harten en ze knersten de tanden. Ontstaat een enorme verbittering. En je kan je afvragen, waarom eigenlijk? Kort en goed gezegd, gemeente, dit. In wezen heeft hij laten zien dat vanaf Genesis tot Maleachi er een constant verzet is tegen de Heer en zijn woord. Tegen al de profeten die hebben opgetreden, is er telkens weer een verzet geweest. En het hoogtepunt daarvan is het verraad van en de moord op de rechtvaardige, de rechtvaardige, Jezus Christus. U moet zich dan voorstellen dat daar eerbiedwaardige hoge priesters zijn en schriftgeleerden en die krijgen dat te horen, die rechtzinnige mannen die zich zogenaamd van geen kwaad bewust zijn, en daar wordt je maar gezegd dat er een constant verzet is in de heilsgeschiedenis vanaf Genesis tot Maleachi. En toen is het hoogtepunt bereikt toen Jezus werd gekruisigd. Dat zal je maar gezegd worden. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Zeg iemand zo stil in zijn hart, is dat nou wel wijs geweest om zo te spreken? Had Stefanus niet wat meer tact kunnen gebruiken? Enzovoort. Dat zeg je toch niet van een kansel, weet u wel? Nou, weet u dat de Heilige Geest schelden kan? Heilig schelden. En Stefanus was geïnspireerd door de Heilige Geest. En als hij die woorden zo niet had uitgesproken, dan had hij zijn opdracht niet goed vervuld. Hij heeft dus die woorden gesproken zoals de Heilige Geest hem die gaf uit te spreken. En het blijkt dus nogmaals dat de Heilige Geest bij hem was vanwege dat blinkende gezicht. Als zij nu dit hoorden, barsten hun harten. Inclusief dus de scherpe toepassing die Stefanus heeft mogen doen. Wat werden ze kwaad? Die mensen toch, dat Sanhedrin toch. Ondertussen moet je jezelf niet vergeten. Wil u, jij wel van genade leven? Houdt u het er ook op dat je maar heel stipt alle dingen moet naleven? De Sabbat, en dan vul ik maar in, zondag. Goed, prima. Niets op tegen nogmaals. Maar het gevaar loop je dat je er je zaligmaker van maakt. Je moet van de middelen niet de middelaar maken. En dat gebeurde toen en dat gebeurt vandaag even zo goed nog. En is er ook niet een rechtzinnig excuus te bedenken? Ik kan me niet bekeren enzovoort. Daar moet de Heere toch eerst ingrijpen. Ja, maar ondertussen hebben we ook onze verantwoordelijkheid. En daarvoor loop je eigenlijk weg. En die schuif je af op de rug van de Heere. De Heere moet het doen. Nou, dat wil hij ook wel. Wees daar maar van overtuigd. Anders was er geen evangelieverkondiging. Anders lag die Bijbel hier niet open. Anders was er geen kerk meer geweest. Maar vergeet niet dat wij hardnekkig kunnen zijn en ons verzetten tegen het zuiverste evangeliewater. En Stefanus spaart dan ook zijn hoorders niet. Hij zet het mes van de ontdekking er diep in. Hij legt de zonde van het volk en de leidslieden bloot. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. En hun reactie? Nou, zoals gezegd, hun harten besten en ze knesten hun tanden. En ze waren het helemaal zat met deze man. Hun geduld was ten einde. Ze lopen over van haat. Hun hart loopt vol en barst als dat zwaard van Gods woord. Hun harten splijt in tweeën. Zoekt hun haat uit weg. Als grommende honden loeren ze naar deze man. En ziet Stefanus die woedende blikken. En loopt hij nog meer naar achteren. En zegt hij op een gegeven moment niet: excuseer mij, ik had het zo niet mogen zeggen. Nee, hij kijkt omhoog. Dat is het geheim. Waar komt de bediening van de geest vandaan? Uit de verhoogde Christus. En hij wendt zijn ogen omhoog. En wat ziet hij dan? De heerlijkheid van God. Nou, zegt iemand, als je de heerlijkheid van God ziet, dat kan eigenlijk al niet. Want wie zal God zien en leven? Jawel, maar dan moet je de tekst goed uitlezen. Want er staat bij, vers 55, maar hij vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus. Staande ter rechterhand Gods. Hij zag ook Jezus staan, die voor hem betaald had, waardoor hij de heerlijkheid Gods wel kon zien. Jesaja moest zeggen: wee mij, ik ben een man van onreine lippen. En riep: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De aarde worden van zijn heerlijkheid vervuld. Maar nu door Jezus is het een genadetroon. En dat gezicht is dus ook bedoeld om Stefanus te troosten. Maar er is meer. Het is niet alleen een persoonlijk geschiedenis, want anders zou die ook niet in de Bijbel gestaan hebben. Er is meer. Hier geeft de Heilige Geest uit de verhoogde Christus een profetische bediening. Want hij zegt: zie, Ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. De hemelen geopend. De weg naar de hemel is open. Dat is de rijkdom vanwege Christus kruisverdienste. Die immers een gesloten hemel boven zich wist. Vanwege de zonde. En kon hij toen ook, de Zoon van God, geen gemeenschap hebben met zijn Vader. Niet waar? Nu is die hemel geopend door Christus aan het kruis. Boven de gekruisigde Christus, zoals gezegd, was de hemel gesloten. En er kan er nooit geen gemeenschap zijn buiten de Heer Jezus, ook vandaag niet. U kunt niet naar de hemel buiten Jezus om. En u zult er ook niet komen buiten het werk van Hem om. Dan vind je een gesloten hemel, omdat we de deur in het paradijs op het nachtslot hebben geworpen. En nooit meer kunnen openen, niet waar? Maar Stefanus mag ervaren dat daar de verhoogde Christus is. De heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En zo schenkt de Heer Jezus zijn geest profetisch op Stefanus. En hij mag vanuit dat profetische werkzaamheid van Christus mag die dingen zeggen die je anders nooit had kunnen zeggen. Hij noemt hem Jezus. Zaligmaker. Staande ter rechterhand van God. Straks op de wolken zal deze Jezus komen om te oordelen de levenden en de doden. En wat heeft dat nou profetisch te zeggen, zegt iemand. Als je dan inderdaad, stel dominee, dat dit gezicht niet alleen voor Stefanus zelf van betekenis is, en dat is het natuurlijk zeker, maar daarbovenuit gaat, omdat het ook in het woord van God staat, dan mag je zeggen, ten eerste moeten we bedenken dat als we dit gedeelte niet hadden gehad in de Bijbel, en je moet je even voorstellen dat het Handelingen 2 is, Pinksterfeest, de Heer Jezus is naar de hemel gevaren, dat je er verder eigenlijk ook weinig van weet wat de Heer Jezus daar in de hemel doet. Dat was allemaal nog bedekt. Ook voor de discipelen en voor Stefanus. En nu krijgt hij daar een vergezicht. En wat ziet hij? Dat Jezus daar staat. Aan de rechterhand van zijn Vader. Dat was nog niet eerder in de heilsgeschiedenis. Bedenk dat met mij. Dat was nog niet eerder zo klip en klaar meegedeeld en geopenbaard. En dat heeft hij nu mogen aanschouwen. Dat gebeurt dus zoals gezegd voor het eerst. Dat Christus door zijn geest zo de volle raad Gods op Stefanus legt. Tot verlossing van zijn kerk. Hij moet dat doorgeven aan de Hoge Raad, aan het volk en over hun hoofd heen ook aan ons vandaag als gemeente. Dat hij daar Christus is ter rechterhand Gods tot verlossing van zijn volk, gemeente. Hij moet dat verkondigen. Dat is ook vandaag voor een volk van God in de strijd nog steeds van groot belang dat Jezus in de hemel is, ten goede daar is. Ook is een profetische bediening. En wat zegt hij dan eigenlijk als hij zegt, ik zie de hemelen geopend? Zie! Hij legde de nadruk op, zie! Ik zie de hemelen geopend. En dan zegt hij eigenlijk, jullie zijn eigenlijk arm. Ja, want jullie zien die hemelen niet geopend. Want jullie proberen met je wetswerken die hemel open te krijgen. Mag ik je ernstig waarschuwen, die hemel gaat niet open langs deze weg. Je kan een laddertje maken. Je kan proberen omhoog te komen bij de hoogste treden. Maar je stort toch weer naar beneden. U probeert uzelf de toegang te verschaffen tot de hemel. Hoe? Nou, dat doet u steeds en constant weer door uw wetswerken. En dat lukt u niet. Want buiten het geloof in deze Heer Jezus, die gij gekruisigd hebt, is er geen redding. En zo roept hij dus inclusief hen op tot bekering. Gemeente, vandaag moet dat dus ook. Als wij heimelijk gronden hebben, onderzoek dat nou eens. En als je eerlijk met jezelf omgaat en vraagt of je dat eerlijk met jezelf om mag gaan, dan ontdek je menigmaal, ik tenminste wel, dat je vaak andere grondjes hebt waarop je denkt toch nog wel een beetje richting de hemel te kunnen komen. En dat is beslist niet zo. Als we belijden, en we belijden dat toch, dat we in zonde ontvangen en geboren zijn, dan deugt er dus echt niks van ons. En ten tweede, dat we dagelijks onze schuld nog groter maken. En als je dan ook nog een keer bedenkt dat je ook nog de zonde van de nalatigheid hebt, ja, die heb je ook nog, waar je vaak niet aan denkt, namelijk die zonde die je, dat betekent dat je God niet groot maakt terwijl je het wel moet doen, dan kan iedereen bedenken, alleen al met zijn verstand, dat die weg naar de hemel een geblokkeerde weg is. En daarom zit er dus in die boodschap die Stefanus moet verkondigen een ernstige roepstem. Als u die Christus niet kent, jij ook, en als je hem niet nodig hebt, dan heb je geen toekomst. Dan is er geen geopende hemel. Dan is het een verschrikkelijk armoedig bestaan hier op aarde. Dan ga je ten diepste echt naar het eeuwig verderf. Leg dus deze roepstem niet naast u neer. Laat hem niet behoren tot de ongeziene stukken. De zoveelste preek op de stapel. Maar kom ermee in je binnenkamer tot de Heer. En vraag of de hoogste profeet u nader ontdekt. Jou en mij even zo goed aan wat wij nodig hebben. Sla dit onderwijs van liefde niet in de wind. Dat is de eerste gedachte dus. De profetische bediening van Christus via Stefanus dus ook naar ons toe. Dan de koninklijke overwinningsroep. U moet zich voorstellen, als hij dat gezegd heeft, ja, je zou zeggen, dan roep je toch wel heel wat weerstand op, zeg. Had je dat niet wat milieuvriendelijker kunnen zeggen? Nee, nogmaals, zo moest Stefanus het zeggen. En wat doen ze dan, vers 57, maar zij roepende met grote stem, ja, je overschreeuw je eigen geweten ook, stopten hun oren. Ze willen er niets van horen. En vielen eendrachtiglijk op hem aan. Je kan je voorstellen, die gehate Jezus, die ze dus weg hebben gewerkt, die zou nou in de hemel zijn. Ach, alleen de gedachte al zeg. Nee, die ligt daar ergens begraven. Gelukkig maar, daar zijn we vanaf. En nou zegt deze man, die straks martelaar zal worden, dat hij daar staat. Ter rechterhand Gods, onvoorstelbare godslastering, zeg. Ja, want hij noemt hem Heere. Kijkt u maar bijvoorbeeld in vers 60. En dat was sowieso al een vloek voor een Jood. Heere, dat doet natuurlijk denken aan Heere met hoofdletters. Jawel. Je wou toch niet zeggen, zeg, dat Jezus op één lijn staat met God? Ja, dat wou ik wel zeggen. Voelt u hoe dat aangekomen is? Probeer ik dat even met mij in te denken. Wat dat betekent als je Jezus, Heere Jezus noemt. Ja, de kinderen weten niet anders. Heere Jezus. Maar kinderen, dat is heel bijzonder. Dat je hem Heere Jezus noemt. Want daarmee spreek jij uit, misschien besef je het niet helemaal, maar daarmee spreek je uit dat hij God is. En dat zegt Stefanus. En dat kunnen ze absoluut niet verdragen. Ze stoppen hun oren en ze vallen eendrachtig op hem aan. Ja, daar zijn ze eendrachtig in. In het kwaad. En ze hebben ook geen vonnis nodig. Geen vonnis nodig? Nee. Hij was beschuldigd van godslastering. Nu kunnen ze herhalen wat eerder gezegd is in deze kring. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Dat hebben ze ook gezegd ten opzichte van de Heer Jezus. Ziet u de parallellen? Gij hebt zelf de godslastering gehoord. En ze sleuren hem uit de raadzaal. Brengen hem op de straat. En voeren hem buiten de plaats. Woede tegen Stefanus. Of is er meer aan de hand? Ja. Dit is niet alleen woede tegen een bijzondere diaken, zeg maar, die vol is van de Heilige Geest. Maar gemeente, hoor goed, dit is een woede tegen Christus. En dat geldt natuurlijk nog als, daar moet ik wel heel duidelijk zijn, als een ambtsdrager inderdaad in de weg van de Heere gaat en de woorden spreekt die de Heere hem laat spreken en ook zuiver vertolkt wat de Heere zegt, dan geldt dat nog. Want ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze willen dus in die Stefanus afrekenen, zeg maar, met Christus. En dat doen ze niet in de raadzaal. Nee, komt opeens weer hun geweten tevoorschijn, zeg maar. Hoe was het ook alweer? Nou, je mag iemand niet stenigen in een raadzaal. Dat stond in de 5 boeken van Mozes. Op meerdere plekken. Waar moest dat gebeuren? Dat moest buiten de stad gebeuren. Een godslasteraar moest gedood worden, maar niet binnen de omheinde ruimte van een stad of dorp. Door middel van de steniging, en dan was ook de eerste wat gebeuren moest, dat de getuigen de eerste stenen moesten opnemen om te stenigen. Om zoveel mogelijk willekeur tegen te gaan, om het rechtsproces zuiver te laten verlopen, moeten de getuigen die het getuigd hebben, dat hadden ze al gedaan, moeten dan ook de eerste stenen opnemen. Maar u weet, het waren valse getuigen. En ze slingeren, nadat ze hun mantels hadden afgedaan, ze hebben ze in bewaring gegeven bij Saulus. Ziet u gebeuren? En nadat zij hun woede gekoeld hebben, worden er nog veel meer stenen opgenomen om deze man weg te stenigen. Mantels uit en de mond van Stefanus moet dicht, kort gezegd. Ze zullen die mond tot zwijgen brengen en nooit meer willen ze horen van die gehate Jezus. Ja, maar dat is een vergissing. Want het werk van Christus in Stefanus en door middel van Stefanus was nog niet ten einde. Niet? Want hij opent zijn mond. En hij zegt, zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En hij zegt daarna, ontvang mijn geest. Heere, ontvang mijn geest. Nadat hij dus duidelijk profetisch gesproken heeft over de Zoon des Mensen, daar heb ik niet veel van gezegd, gemeente, maar dat weten de Joden best wel uit Daniël 7. Dit is de mens die via de vernedering de verhoging heeft ontvangen, en dat is Christus natuurlijk, en is nu aan de rechterhand van God. En nadat hij dat al gezegd heeft, profetisch getuigd heeft van deze Christus, zegt hij nu, Heere, ja hoor goed, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Die Stefanus aanroepende. Hij roept dus de Heere Jezus aan. En wat zegt hij daarmee? Hij zegt niet, oh wat heb ik het toch moeilijk. Oh, heb toch medelijden met mij. Hier gaat het zwaarste gebeuren wat in mijn leven kan plaats hebben. Niet waar, het zelfbeklag kan soms zo'n grote plaats innemen, ook bij een kind van God. Je hoort er niets van hier, maar hij zegt, wat er ook gebeurt, al moet ik doodgestenigd worden, ik weet één ding, Jezus leeft, is koning. Hij regeert. Eigenlijk is het dus een gebed met een overwinningsroep. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Hij mag het weten. Boven mij is de hemel geopend. Want daar is koning Jezus. Hij is de overwinnaar. En hij staat gereed. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Nou, je mag ook zeggen, Christus is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Heer Jezus, ontvang mijn geest. En hij heeft dus koninklijke bevoegdheid, niet waar, Christus, om zijn kerk te sterken. In het lijden, ook vandaag, onder de zwaarste mishandeling in Noord-Korea, of waar ook maar ter wereld, mag toch zeker zijn dat Christus regeert, dat hij koning is, en dat hij zijn almacht zal tonen. En hij zegt ook, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Daarmee zegt hij, de overwinning is in zicht. Nog niet zo lang zal het meer duren. Of ik word thuisgehaald. Thuisgehaald. Ontvang mijn geest. U ziet weer parallellen met Heer Jezus. Natuurlijk niet in die zin dat hij naast Heer Jezus staat. Maar vanuit Christus' bediening, denk maar aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. U ziet hier weer dat hij op zijn meester gaat lijken. Dat hij het van de Heer Jezus ontvangt als martelaar vanuit de middelaar, de Heer Jezus Christus. En nogmaals, dat de overwinning in zicht is. Dit is niet een verschrikkelijk tragisch einde. Nee, dit is de heerlijkste ogenblikken uit het leven van deze Stefanus. Mij is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan een dag. En vanuit die zekerheid, vanuit die overwinnende zekerheid, uit die koninklijke overwinning, mag hij bediend worden vanuit Christus. Heer Jezus, ontvang mijn geest. En dan mogen die harde stenen hem overdekken. Maar het deert hem niet. Want hij wordt eerst ware teruggeleid naar Golgotha. De vernederde en de verhoogde. Zijn gedachten zullen teruggaan naar dat moment toen de Heer Jezus uitriep, het is volbracht. En vanuit dat woord mag hij ook koninklijk bediend worden, want de koning regeert tot in al eeuwigheid. En heeft hij niet gezegd tegen zijn discipelen, ik ben met u al de dagen, ook deze moeilijke dag, ook je sterfdag, tot aan de volleinding der wereld, Vader. Zo heeft de Heer Jezus gezegd, in uw handen beveel ik mijn geest. Omdat de Heer Jezus dat als middelaar uitgesproken heeft, mag ook deze martelaar vanuit deze Christus bediend worden. Op weg zijnde naar de hemelse heerlijkheid. En daarom, hij gelooft echt in de overwinning van Christus. Ontvang mijn geest nog even en dan zal ik slapen. Ontslapen in de Heer. In de volle zekerheid des geloofs. Is dat niet rijk? Ben jij er jaloers op? Zegt u, kon ik dat ook maar zeggen? Dat heeft alles te maken met de vrijmacht Gods in eerste plaats. Laat ik dat voorop stellen. De Heere bepaalt ook hoe een kind van God zal sterven. Maar ten tweede heeft het toch zeker ook te maken met een nauw leven met de Heere. Dat is zeker. Hoe nauwer leven, teerder leven met de Heere, hoe vaak is het ook dan zo niet, een ruim sterven in de Heere. En Christus laat hier zien, via Stefanus, dat hij het laatste woord heeft. Niet de vijanden. Hij regeert. En zal zijn almacht tonen. En Stefanus betekent krans en kroon. Nou, de kroon der overwinning, de krans der overwinning zal hem geschonken worden straks. Die tooit al zijn slapen. Ze zullen de eerkroon dragen. Ja, maar door u alleen. Uit pure genade, om het eeuwig welbehagen. Gemeente, ieder kind van God, laten we wat bij onszelf komen. Zal uit de koning Christus bediend worden. Het is niet zo dat je alleen uit het profetische ambt wordt bediend. Het is een drievoudig ambt. Hoor goed, een drievoudig ambt. Dat betekent, je kan die ambten niet losmaken van elkaar. En de profetische bediening is heel belangrijk en die gaat ook het hele leven door. Maar is er ook een koninklijke bediening. En die macht van Christus in zijn koningschap komt ook openbaar in het leven van een kind van God. En hoe komt dat dan openbaar? Dat zullen we zo ook zien. Laten we eerst zeggen, als je zegt, ik mag toch de Heere nodig krijgen. Ik heb hem leren nodig krijgen voor mijn verloren leven. Hij heeft mij laten zien waar de zwarte plekken zitten in mijn leven. Waar de schuldbrief thuis kwam. Dat heeft alles te maken nogmaals met het profetische werk van de Heer Jezus in je leven. En wellicht bent u toen geleid naar het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar daarmee is het niet klaar. Want het gaat om een totale heerschappij van Jezus in u, jou en mijn leven. En iemand zegt, zou u dat nou eens wat willen uitwerken? Goed. Betekent bijvoorbeeld dat al heb je dan smart over je zonden, nou heb ik het over mensen die echt de smart over hun zonden hebben. Geniet een spijt vanwege de gevolgen van de zonde, dat moet je er even onderscheiden. Maar echt dat je de Heere bedroefd hebt en dat je dat als smart ervaart in je hart, dat betekent nog niet dat je afbekeerd bent, hè? Nee, er zijn, en kijkt u het nou eens na, soms bepaalde terreinen in je leven waar je eigenlijk een bordje hangt. Verboden toegang, ook voor Christus. Dit zijn bepaalde zonden die ik niet met u delen wil. Daar wil ik eigen baas zijn. Hoe moeilijk geef je dat op, dat terrein? Leer mij naar uw wil te handelen. Ja, dat is gauwer gezegd dan gedaan. Zal dan in uw waarheid wandelen. En heel mijn hart, neig mijn hart in zijn totaliteit tot de vrezen van uw naam. En daar zit het vaak scheef. De zonde is niet in één keer overwonnen, gemeente. Dat is een bittere strijd. En we zijn niet gelijk geneigd. Al ken je genade om te zeggen, goed, kom binnen, mag ik het zo zeggen. Heere, laat u het helemaal voor het zeggen hebben in mijn leven. Het kan helaas zo zijn dat je soms een zonde koestert. Toch? Of komt dat u vreemd over? De dood kan nog zo'n heerschappij hebben in je leven. De zonde kan zo woelen in je hart. En de koninklijke macht van Christus zegt, ik regeer over heel jouw hart. Voelt u wel? Ik heb de Satan overwonnen. En de macht der zonde zal ik ook tot een einde brengen. In jouw leven, in uw leven. Als ik het goede wil doen, zegt Paulus, ligt het kwaad aan mij bij. En de Heer zal al meer doortrekken. Hij moet ook als koning heerschappij hebben. In het leven van hen die de Heere vrezen. En natuurlijk ook in uw leven die de Heer niet kent. Hij roept u op om hem al in zijn drievoudig ambt volstrekt te eren. En nu de klemmende vraag. Nou, eerlijk voor God worden. Zegt u het tegen de Heere, jij ook? Heere, breek de macht van de zonde in mijn hart. Durft u dat te zeggen? Me echt te zeggen? Doet u dat door uw koninklijke ambt? Of zeg je, nou, daar begin ik niet aan. Of zeg je zo'n beetje zoals Augustinus zich zei, bekeer me, heren, maar nu nog niet. Dat waren de kleine lettertjes. Fout. Heren, ik breek de zonde in mijn hart af. Als je dan inderdaad iets kent van de schuldvergevende liefde van de Heer Jezus, dan wil je toch niet anders meer dan dat hij ook koning is heel je leven. Nou, en dat is uit de koninklijke bediening van de Heer Jezus Christus. En dat heeft Stefanus in zijn leven geleerd. Wij moeten het allemaal leren. Om te strijden en te overwinnen. Tegen de duivel en zijn ganse rijk. Denk aan het doopsformulier wat vanmiddag zal gelezen worden. Dat is de koninklijke bediening van de Heer Jezus Christus. En dan derde. Dat zal ik iets korter doen. Stefanus priesterlijke voorbeden. Want dan hoort u. En vallende op de knieën. Ja, dat wordt wel eens uitgelegd als de man is zo uitgeput en nu valt hij op de knieën. Nou, zo is het niet. Het is een daad van Stefanus. Vallende op de knieën, dat geeft ook heel duidelijk aan. Hier is iets bewust aan de hand. Hij gaat echt op zijn knieën liggen. Riep hij met grote stem het laatste wat hij nog in zich had. Gaat hij dus zijn laatste kracht gebruikt hij om te knielen. En zijn laatste kracht gebruikt hij ook om met grote stem zijn laatste gebed te doen. En hoe ziet dat gebed eruit? Heren, alstublieft, breek hun benen. Jaag ze naar de hel. Hebt u vijanden? Het kan zomaar in je hart zijn, niet? Is het gebed dan opgericht op de kerk van God? Die jonge kerk, dat jonge plantje. Nu moet ik tijdelijk met het eeuwige gaan verwisselen. Heren, denk aan de kerk. Dat had toch heel goed gekund dat hij gezegd had, denk aan de kerk. Kunt u het voorstellen? Hoe zal het met Dan Wouden gaan? Vult u maar in de kerk van Nederland. Je kan je dat toch voorstellen, dat hij daaraan denkt. Dat hij voorbeelden doet voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen. Ja, maar dat is allemaal hier niet aan de orde. Natuurlijk zal het in zijn hart geweest zijn. Maar het belangrijkste komt bovendrijven. Wat hij van de Heer Jezus geleerd heeft. En wat is dat dan? Hebt u vijanden lief. Zegen ze die u vervloeken. Doet wel degene die u haat. En bid voor degene die u geweld aandoen. En vervolgen. Nou. Ja, dat kan ik niet. Nou, dat kan je ook niet. Dat moet je leren uit de priesterlijke voorbeden van de Heer Jezus. Vader, hoor eens aan het eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat eerste kruiswoord heeft ook dus een geweldige invloed op deze man gehad. En tot zegen is die geweest, middelijkerwijs sowieso door voor Saulus. Die nu nog met veel genoegen toekijkt. Ga goed. Hij mag dan zelf wel alleen maar op de kleren passen, maar het is een heel enthousiaste toeroeper, zeg. Daar heeft hij ook later heel veel verdriet van gehad. Maar middelijkerwijs door dit gebed gekomen, uit het gebed van de Heer Jezus, uit de priesterlijke voorbeden, is ook Saulus van Tarsus een groot man in klein in zichzelf geworden, maar een groot in het koninkrijk van God. En wat bidt nu deze Stefanus? Heren, hebben we al bij stilgestaan. Daarmee geeft hij dus Jezus de volle eer. Reken hun, spel goed met mij de woorden, deze zonde niet toe. Hij zegt niet, Vader, vergeef het u, want vergeten. Nee, hij kan dat niet zeggen, want ze weten niet wat ze doen, maar ze weten wel wat ze doen. Dat kan hier niet gelden. Dat geldt ook hier niet. Het is een doelbewust verzet. Maar hij weet één ding, straks komen ze voor de grote rechter. Deze rechters die nu recht spreken, nou ja, die komen straks ook voor de rechterstoel. En dan krijgt hij bloed voor zijn hart. Hij weet, ik heb de volle ingang. En hij zegt niet, nou heb ik het, nou heb ik het, nou eindelijk heb ik het. Mij is een beter lot bereid, mijn heil is aan dagen. Laat maar zitten, heel die kerk op aarde, laat maar. Nee, nee, nee. Rekenen deze zonde niet toe, betekent, Heere, geef ze nog uitstel. Want straks komen ze voor de rechter. En dan moeten ze toch ook ontdekken wie ze zijn geweest. En dan zal het gericht, als hun leven niet verandert, vreselijk zijn. Als ze hebben zich vergrepen aan de Christus der Schriften. En aan Stefanus, maar niet alleen aan Stefanus, maar aan Christus ten diepste. En nou neem Stefanus op voor zijn vijanden. In grote priesterlijke bewogenheid bidt hij dat. Dat is het laatste. Wat waren zijn laatste woorden ook alweer? Dat zijn voor mensen toch belangrijk. Wat heeft pa voor het laatst gezegd? Wat heeft opa gezegd? Heeft hij nog wat gezegd, zeg? Nou, dan zeggen sommige kinderen, zal je de Heere vrezen? Prachtig hoor. Zal jij de Heere dienen? En misschien moet er nog achter gezegd worden, ik heb zo vaak de Heere laten praten. Maar de Heer is me te sterk geworden, enzovoort, enzovoort. En die woorden zijn gouden woorden voor u, hoop ik. Maar dit stijgt er bovenuit, vindt u ook niet? Reken hun deze zonde niet toe. Geef ze nog de tijd om zich te bekeren, om zich te wenden tot u. Om nog tot het inzicht te komen wat een dwaasheid ze hier doen. Van wie heeft deze man het nou geleerd? Nou, u kunt het invullen en een kind natuurlijk ook. Van die staande Heer Jezus. Het is de enige keer dat de Heer Jezus staat. Hè? Althans, dat weten we, één keer staat in de Bijbel. En dat wijst op zijn koninklijk ambt. Hij stond klaar om hem op te vangen. Ja. Die stenen, zo zei eens een predikant vroeger, ik weet nog goed dat hij het zei, ze hebben hem de hemel ingestenigd. Ze hebben hem de hemel ingestenigd en daar was Jezus de man, de grote God die hem opving. Staande. Maar dat staande kan je ook vanuit de priesterlijke bewogenheid uitleggen, namelijk. Hij komt hem tegemoet. Want Christus heeft Stefanus lief tot het einde. Hij heeft zijn leven voor hem gegeven. Hoewel ook deze man een vijand van genade was, hoor, eertijds. Denk nou niet dat het anders was bij deze man. En dan is de liefde van Christus zo groot. Die reikt over dood en graf heen. Voor deze Stefanus. En als hij dat nou mag zien. En als hij daar nou bij bepaald wordt. Ik heb de hemelen zelf niet opengebroken. Ik heb het ook nooit verdiend, heren. Dat is ook allemaal niet te danken aan mijn diaken zijn. Ik heb het toch geweldig goed gedaan in de eerste gemeente. Klein foutje hier en daar. Oh nee. Alleen om Jezus wil. Vanwege het verzoenende bloed van de Heere Jezus. Kan ik ingaan. In de hemelse gewesten. En is er een hemel voor mij open. En is Christus daar klaarstaande, zeg. En als hij dat nou ervaart. Uit die priesterlijke bediening. Dan komt er een gebed op voor je grootste vijand. En dan verzeker ik u dat u dat ook gaat doen. Ja, dan moet je wel toegezet worden. Dan moet de Heilige Geest wel doorwerken. Nou zeker. En dan moet hij heel veel weerstand afbreken. Ja, maar ze hebben dit en ze hebben dat. Het zei allemaal zo. Vader. Nou, dat zegt hij niet vader. Maar hij denkt wel aan die beden van de Heer Jezus. En hij wordt er wel uit bediend. Reken, Heere, reken. Hun, deze, zonde niet toe. Want ik leef ook alleen van genade. En zo mag hij priesterlijk bewogen zijn. En wat hebben we vandaag nodig? In de kerk van God. Wat denkt u? Voorbidders. Uit de voorbeden van Christus bediend te worden. Voor die onbekeerde jongen daar misschien. En dat meisje. En die jongen die absoluut niet meer naar de kerk wil. Waar die vader en moeder zoveel tranen over laten. Dat u ook op de knieën gaat. En dat u vraagt of die tot één keer mag komen. Tot eer van God. En misschien zegt u, hij heeft flink op mijn tenen gestaan. Misschien ook op ambtelijke tenen gestaan. Zal wel. Ach, vlug maar naar je binnenkamer. En zeg maar, heren, mijn tenen zijn zo gevoelig. Maar wat heb ik u aangedaan? Ik u. Ik heb u aan het kruis genageld. Vergeef het. Reken hun deze zonde niet toe. Blijf uw vijanden dan niet haten. Houd uw zonde ook niet vast. Breng ze aan de voet van het kruis. Laat los. En u zal losgelaten worden. En bid om de doorwerking van de Heilige Geest. Vanuit het drievoudig ambt van de Heer Jezus Christus. Amen.